En nu een tijd van gebed nemen. Dus als je een gebed op je hart hebt, voel je vrij om het uit te spreken.
Dat we hier samen kunnen zijn. Goed. Begin van het nieuwe schooljaar. Iedereen komt terug uit vakantie. We zijn allemaal fris. We krijgen terug regen. Ons gras begint te groeien. Heel goed. Kijk, wekelijks. Het is goed dat we hier samen kunnen komen, want wekelijks. We komen hier allemaal samen. Beseffende dat God ons het leven gaf, kom je samen uit dankbaarheid voor dat leven, maar ook dankbaar dat we met God mogen wandelen in die dag, heel goed. En wat dat we merken na, als al een tijdje christen zijn, is wat dat de omstandigheden ook zijn in ons leven. We kunnen zeggen dat we altijd vreugde krijgen. We hebben rust, we vinden vrede. En hetgeen wat we krijgen, zorgt ervoor dat we allemaal het verlangen hebben om dit allemaal te delen. Mensen tot God te brengen. Evangeliseren. Daarom gaat het hem. Laten we samen eens lezen in Handelingen. Jullie mogen het open doen. Handelingen, hoofdstuk 8. Handelingen, hoofdstuk 8 van vers 1 tot vers 8. Ik lees het voor jullie. En Saulus was het ermee eens dat Stefanus werd gedood. Vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem hevig vervolgd. De gelovigen raakten over heel Judea en Samaria verspreid, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en rouwden over hem. En Saulus vernietigde de gemeente en liet geen huis ongemoeid. Mannen en vrouwen werden meegesleurd en naar de gevangenis gebracht. En diegenen die verjaagd werden, trokken van plaats tot plaats en brachten de boodschap van het evangelie. En zo kwam Filippus in de stad Samaria en daar verkondigde hij Christus. De mensen die hem hoorden en ook de wonderen zagen die hij deed, kregen groot vertrouwen in wat hij te zeggen had. Want onreine geesten hingen luid schreeuwend uit veel bezetenen weg. En vele verlamden en kreupelen werden genezen. En in die stad was de vreugde groot. Dat is geen hard verhaal. Stefanus, hetgeen ervoor gebeurde was Stefanus. Stefanus die was gedood. En Stefanus was een van de eerste christenen die gedood werd omwille van zijn geloof uit te leggen aan. Zijn geloof dat hij had in Christus. Hij werd gestenigd. Wat dat hij deed was, hij vertelde mensen over Jezus. Hij deed goede dingen, hij zorgde voor mensen. We zagen ook dat hij wonderen deed. Maar de Joodse leiders die konden niet aan. De Joodse leiders die zochten daar manieren om Stefanus te doden. En ze waren er ook in geslaagd. En op het moment dat hij werd gestenigd, Stefanus, zagen we bij Stefanus dat er was iets aan hem, dat we zagen dat hij het aanvaarde. Ondanks dat hij gedood werd, ondanks dat hij stenen op hem kreeg en zo de dood toeging, zagen we dat hij vol hoop keek. We zagen dat er toch een rust was in hem. Hij keek naar Jezus en hij schreeuwde het uit van God, God, reken deze mensen die fout niet toe. Vergeef het hem. Wat dat ze ook doen. En daar was Saulus ook. Saulus, dat was Paulus, van voordat hij bekeerd was. Saulus was daar, en zelf had hij geen steen gesmeten, maar hij zag dit gebeuren, en hij vond het heel vreemd. En Saulus zegt van, wat daar gebeurt met Stefanus, dit is vreemd. Dit is alarmerend. En vanaf dat moment besloot hij om de kerk, de christenen, te vernietigen. Hij zegt van, dit kan niet, dit is te raar. Ik moet die kerk kapotmaken, ik moet die christenen vervolgen. Ik ga ze in de gevangenis sleuren. En christenen, op dat moment begonnen ze te vervolgd te worden. Ze moesten vluchten, er was chaos, er was droevigheid, er was verdrukking. Maar wat we zagen is dat overal waar dat al die christenen kwamen, over heel het land, daar brachten ze Jezus. Ze brachten het evangelie. En een van die mensen die moesten vluchten was Filippus. Filippus kwam in Samaria. Een Jood die in Samaria kwam. Hij vertelde over Jezus. vertelde over de zonde, vertelde over vergeving, vertelde hoe dat we allemaal bij God mogen terugkomen. Hij deed wonderen. En wat dat hij deed was, geesten verdreef hij. En zieken genas hij. Dus kreupelen konden terug weer wandelen. En mensen kwamen tot geloof. En we zien dan, en er was grote vreugde in die stad. We gaan drie dingen leren. En jullie kunnen meevolgen in potscherven. De drie punten die we gaan leren vandaag zijn: 1. De kerk is een beweging. Christen zijn is een levensstijl. Dat is het eerste punt. De kerk is een beweging. 2. Het evangelie wordt gebracht wanneer dat we de stad dienen. 3. Punt. De motor, de kracht achter alles, is de dood van Jezus. 3 punten. We gaan ze één voor één behandelen. En het eerste punt ga ik meer tijd in steken. Eerste punt, de kerk is een beweging. Christenen zijn is een levensstijl. Wat dat hier gebeurt is heel bijzonder. Alles begon in Jeruzalem. Jezus die was gestorven, je was gekruisigd, je was opgestaan uit de dood. Je had tijd doorgebracht met de apostelen, je was ten hemel opgevaart, de hemelvaart. En daar waren de apostelen samen met alle christenen in Jeruzalem. Ze waren samen. Hier was de tempel. Hier waren de apostelen in Jeruzalem. En samen leerden ze de betekenis van Jezus. Samen leerden ze over de dood, over de opstanding, over dat we vergeving krijgen. En ze waren samen, ze deelden alles samen. Ze baden samen, ze dankten samen. En rondom hem kwamen nog mensen tot geloof. Maar ze bleven in Jeruzalem. En op het moment dat die mensen allemaal, dat er verdrukking kwam, dat Saulus kwam om al die mensen in de gevangenis te gooien, om al die mensen, om eigenlijk het hele volk tegenop al die christenen te zetten, op het moment dat die christenen werden verdrukt in Jeruzalem, toen moesten ze wegvluchten. En we zagen dat overal waar dat die christenen kwamen, waar dat ze ook waren, bij wie dat ze ook waren, hoe dat de omstandigheden ook waren, daar deelden ze de boodschap verder. En wat dat we leren is, het was niet in grote groepen, het waren niet duizenden mensen dat ze aanspraken, die christenen. Nee, we leren uit handelingen dat die mensen, waar dat ze ook waren, het waren kleine groepen mensen die ze aanraakten. Het waren persoon tot persoon werden ze aangeraakt. Het waren geen grote, uitbundige, machtige preken. Nee, het was gewoon één op één, waar dat ze kwamen. Ze brachten mensen tot God, één voor één. Beetje bij beetje, stap voor stap. En dit is heel mooi, de manier waarop dat dit gebeurt, want al die christenen, waar dat ze ook waren, ze waren bezig met een missie. Het was geen grote, algemene missie, gestuurd vanuit Jeruzalem, gestuurd vanuit de apostelen. Het was geen groot plan waarbij dat er een machtige tactiek was uitgedokterd, waarmee dat er teams werden gevormd, waarmee dat ze instructies kregen. Nee, het was niet georganiseerd. We zien dat ieder persoonlijk een deel had van de missie in handen, waar dat ze ook kwamen. En waar dan die mensen kwamen, kwamen nieuwe initiatieven uit de grond. Er waren nieuwe ideeën die kwamen, er waren nieuwe activiteiten. Ieder, waar dat ze ook waren, nieuwe dingen kwamen. En de apostelen, ik denk, de apostelen waren niet degenen die dit actief aansturen. Ze zeggen niet van, wij in Jeruzalem, jullie gaan daar en jullie moeten dit doen, jullie gaan daar en jullie gaan dit soort activiteiten. Nee, het werd niet gestuurd vanuit Jeruzalem. Maar ik denk wel dat de apostelen wel in contact waren met die christenen, om hen te bemoedigen, om de eenheid te bewaren, om overzicht te houden. Wat dat hier gebeurt, we gaan dat meteen overbrengen naar de situatie voor ons vandaag, voor jullie allemaal, jullie die hier aanwezig zijn. Jullie die hier vandaag in Kortrijk zijn. Het is een bemoediging voor iedere christen, ik ga je uitleggen waarom. Ik weet toen ik jonger was, 16, 17, ik leerde over dienen. Ik hoorde mensen dienen en ik hoorde over zendelingen en al. En het ding is, op het moment dat we gewoon kerkganger zijn, dat we gewoon komen naar de kerk, dan is er een moment dat je misschien afvraagt, oké, wat ben ik nog waard of wat voor nut heb ik nog? Je begint je minder nuttig te voelen, minder waardig, omdat je zelf niets actief hebt in de kerk. Je zegt, kom maar naar de kerk en daar blijf bij. En ik zie daar mensen in ichtus heel dingen opzetten. En ik zie mensen in het goede boek in dingen opzetten. Ik zie mensen die preken en maar zelf, ik kom naar de kerk en ik heb geen echte bediening. Ik preek niet, ik heb geen lofprijs, ik heb geen lopende projecten. Ik heb geen kunstorganisatie voor christenen of zo. Besef het volgende. In de kerk zijn er heel veel bedieningen, in de kerk zelf. Maar de meeste bedieningen, het grootste deel van de bediening in de kerk, is gemaakt tot opbouw van bestaande christenen. Dit is een claim, dit is iets wat je moet weten. Degenen die toen verspreid werden, kwamen op plaatsen waar het evangelie nog niet was. Weet je wie dat jullie zijn? Jullie, kijk naar jullie allemaal. Jullie zijn dienaars allemaal. Jullie zijn dienaars in de wereld. Jullie zijn werkers op het veld. Jullie zijn mensen op het terrein. Jullie zijn consultants, laten we zeggen. Jullie zijn de vertegenwoordigers. Jullie zijn onze mannen in deze wereld. Onze mannen en vrouwen in deze wereld. Misschien vraag je af van, ik heb geen specifieke taak in de kerk. Ik heb geen specifieke bediening. Dan laat dit een geruststelling zijn. Laat deze passage een geruststelling zijn voor jullie. Want waar dat je ook bent, wat dat je ook doet, besef dat daar is dat je mensen gaat aanraken. Is het niet op korte termijn, dan is het op lange termijn. Jullie zijn allemaal... Het is een bemoediging die ik jullie wil geven. Maar jullie zijn de tentakels van de kerk in deze wereld. Jullie komen op plaatsen waar wij als oudsten, wij als diakenen nooit gaan komen. Jullie zijn de voelsprieten, jullie zijn de pootjes in deze wereld. Heel machtig. Het gevolg is... nooit. Jullie zijn bovendien ook uniek. Ik weet, misschien klinkt dit zo vrij melig, maar ben serieus, jullie zijn uniek. Jullie zijn apart. En dit betekent het volgende. Er zijn vele manieren om mensen tot God te brengen. Er zijn honderden manieren om mensen aan te raken. Er zijn vele plaatsen waar je kunt mensen aanraken. En het begint ermee in de eerste plaats in jullie eigen gezin. Daarna jullie familie. Daarna op jullie, in jullie vriendenkring. In jullie club waar dat jullie zitten. Op school, op jullie werk. Alles. Ieder initiatief heeft waarde, kan helpen. Het kan zijn dat je gewoon een gesprek hebt. Je bent een goede vriend, je hebt een goede gesprek met mensen. Het kan zijn dat je persoonlijk iets vertelt over jou, deelt over je eigen leven met een vriend, met een kennis. Misschien ga je folders uitdelen waarin dat er wat tekst uitstaat over Jezus, heeft een brief, dan hoop je dat die mensen ooit die dan die foldertje lezen, dat ze misschien hun aandacht erop krijgen. Misschien zing je in de stad, ga je gaan zingen of ga je een lied doen. Misschien ben je een persoon die goed bent in anderen te troosten. Jouw buurman of buurvrouw die net iemand haar echtgenoot heeft verloren of haar kind heeft verloren. Misschien ben je op je werk bezig en heb je gewoon een gesprek over het leven. Bij een restaurant, bij je hulp, bij goede hulp. Nog dieper, wat ik denk dat belangrijk is, dat we ons leven delen met anderen. Dat we bereid zijn om ons leven te delen met mensen rondom ons. Dat we betrokken zijn in mekaars leven. En wat je hebt gemerkt, hetgeen wat ik tot nu toe heb verteld, het hoeft niet altijd over God te gaan. Je hoeft niet altijd expliciet over God te spreken. Want ik denk, ga je mensen kunnen raken door woorden inderdaad, maar vooral door daden en door je levensstijl. Ik heb een voorbeeld over woorden. Soms, ik weet toen ik jonger was, dacht ik altijd, ik moet over de Bijbel spreken, ik moet over het evangelie spreken, ik moet het evangelie verdedigen en al. Een paar jaar geleden had ik een collega. Dat is wel een tof verhaal om te horen. En die collega had moraal wetenschappen gestudeerd of zo, was vrij filosofisch, was vrij intelligent, had een master na master of zo, super intelligent die kerel. Heel veel slimmer dan mij, ik als simpele ziel. Je wist dat ik christen was. En vaak wou je een gesprek aangaan met mij over het christendom. Maar zijn bedoeling was niet om te horen wat ik te vertellen. Zijn bedoeling was gewoon om te vechten met mij, te argumenteren, een of ander debat uit te voeren. Van, kijk, dit is wat ik geloof, ik ga tonen dat de Bijbel niet waar is, ik ga dit, dat dit niet waar is, ik ga tonen dat Jezus zo is. Maar in het begin was ik gefrustreerd. Ik ging er tegenop in. Ik sprak met die mensen over, ja, maar de Bijbel zal zeggen, ja, de Bijbel is kwatsch en al. En ik zei, ja, maar dit is Jezus, dit is God. En dan een tijdje was iets dat mij beseft. Ik besefte eigenlijk dat die man, heel grappig, ik weet niet hoe ik dat besef, maar ik besef dat die man eigenlijk zelf verloren was. Zelf had hij geen zekerheid in het leven. En hij hoopte eigenlijk door al die argumenten en door al die filosofie en al, en door christenen eigenlijk te knijleren, dat hij hoopte om toch er een zekerheid te krijgen. Maar eigenlijk was hij verloren. En toen besefte ik van, die mens heeft geen woord nodig. Die mens heeft het niet nodig dat ik een debat ga of conversatie of discussie aan me dan. Die man had gewoon nodig dat er voor hem werd gezorgd. Toen ik dat begon te beseffen, begon ik gewoon te zeggen, weet je wat, ik kan gewoon een goede collega zijn. Ik heb een aantal jaar verder gewerkt met hem, maar ik werd een goede collega. Ik had het niet meer over God, ik had het niet meer over Jezus, maar ik werd een vriend. Ik werd een collega. En die kerel wist wel dat ik christen was, maar die kerel wist ook dat ik een machtige collega was. Ik deed dingen met hem. Ik hielp hem vooruit in zijn werk. Ik denk dat hij mij apprecieerde, kan ik dat wel zeggen. Gewoon om te zeggen, woorden zijn niet altijd nodig. Ik heb toen ontslag genomen en ik weet dat hij het moeilijk had. Ik zei, ah, kom aan zeg, neem je afscheid van ons. Kom aan, het kan toch niet, hoor. Neem je ontslag, man. Zoveel jaar hebben we samengewerkt. Waar dan je ook zit, jullie kunnen mensen aanraken. De kerk is een beweging, daar gaat het om. En waarom zegt een beweging is dat iedereen draagt deel van de missie. De kerk is geen instituut waar dat de oudsten en diaken zeggen van, we gaan het zo doen en we gaan het op die manier doen en we gaan daar doen. De kerk is iets meer levendig. Jullie allemaal, als jullie hier zitten, besef dat jullie allemaal een deeltje dragen van dit evangelie. Jullie dragen een deel van deze missie. Luister goed, ik zeg niet dat jullie zullen een deel zijn van de missie, of jullie moeten een deel zijn van de missie. Ik zeg dat als jullie hier zitten, dan zijn jullie al een deel van de missie. En ik wil zelfs kijken naar Jethro en naar Jarno. Jullie zijn een deel van de missie. Hoe jong dat je ook bent, maakt niet uit. En dan vraag je, wat is de rol van de kerk? Dit is wat dat mensen zich ook afvragen. Ik heb er lang een tijdje mee geworsteld. Maar door naar deze passage te kijken, begon ik ook de rol van de kerk in te zien. Ik zou, wat dat mij betreft, zou ik zeggen dat de kerk, net zoals hier bij de apostelen, is een centrale plaats. Een centrale gemeenschap. Een centrale groep van mensen die samen zijn. Samenkomen om elkaar op te bouwen. Om samen te danken. Samen te delen. Samen te bidden, samen te ontvangen. Mekaar samen hoop te geven en vooruit te duwen. Ik wil ook dat we zeker beseffen wat dat dienen betreft. Er zijn mensen die dienen binnen de kerk. Actieve mensen die binnen de kerk dienen. Zoals voorhangers, prekers, jeugdwerkers. Maar de meeste mensen die dienen zitten in de wereld. En dat is normaal. Want de grootste groep van mensen die God nog niet kennen, zitten niet in de kerk, maar zitten buiten de kerk. Bij deze komen we ook tot punt 2. Ik wil nog iets vertellen over hoe dat jullie tot geloof kwamen, maar dit komt meteen aan bod. Maar dus besef, heel algemeen, ik wil dat beseffen, de kerk is een beweging. Jullie allemaal zijn deel van de beweging. Wij allemaal. Dus dat betekent dat jullie allemaal actief zijn. En daarmee komen we meteen bij het tweede punt. Evangeliseren kunnen we zeker doen door de stad te dienen. Een manier om te evangeliseren is de stad te dienen. Wat bedoel ik? het welzijn zoeken van de stad, vrede zoeken en rust van de stad zoeken. Wat zien we hier? Filippus. Nadat Stefanus was gedood, gesteen het samen dat de christenen in Jeruzalem verdrukking ervaren. En daar was droevigheid. Er was rouw om de dood van Stefanus. Er was kwijnbeen als een van ons wordt gestenigd. Hoe zwaar we het niet zouden hebben. Een paar weken geleden was Rita overleden. Denk ook dat dit invloed heeft op ons. Er was droevigheid. Er zijn trouwens de voorbije jaren veel mensen gestorven. Het doet wel iets. Maar wat zien we? Enerzijds was er droevigheid, maar anderzijds zien we in hetzelfde stuk, vijf versen later, en in die stad waar dan de christenen waren, was de vreugde groot. Dus er wordt enerzijds van droevigheid meteen naar vreugde gegaan. Heel vreemd. En dit doet ook trouwens denken aan wat gebeurde met het Joodse volk vroeger. Dus ik heb het ook genoteerd in potscherven. Dus er is Jeremia 29, van vers 4 tot 7. Daarin waren de Joden vanuit Israël, ze waren gevangen genomen in gevangenschap. Ze waren gepakt door de Babyloniërs. En daar zaten ze vast in Babylonië. Dus ze waren weg van huis. Ze waren meegenomen. En ze kregen een woord van God. En God zei het volgende. Beste Israëlieten, mijn volk, ik ben jullie God, ik ben jullie vader. Luister goed. Bouw huizen. Installeer jullie in Babylonië, in deze stad. Ga trouwen. Sticht gezinnen. Heb kinderen. Laat uw kinderen trouwen. Bid voor de stad. Zoek het welzijn van de stad. Want wanneer het goed gaat met de stad, dan gaat het ook goed met jullie. Ik leg het een beetje mijn eigen woorden uit. Het staat wat mooier geschreven in Jeremia, maar je kan het nalezen. Maar dus, wat dat we leren is, wanneer dat wij zorgen voor de stad, komt het goed uit voor jezelf. Maar het komt niet enkel goed voor jezelf uit, maar het is ook een getuigenis voor jezelf. Als je zorg hebt en liefde hebt voor de stad, dan is dit een getuigenis van wie dat God is in jullie. En dat heeft invloed op de stad. Ik heb trouwens niet enkel over de stad. Als ik stad zeg, dan moeten jullie denken, plaats waar dat jullie zitten. Dus het kan best zijn, jullie werk, jullie buurt, jullie school. Dat bedoel ik met de stad, we gaan het ruimer zien. Maar het is ook ruim, want die mensen zaten in de stad. En als ze moesten zorgen voor de stad, moesten ze zorgen voor alle plaatsen waar dan ze zaten. Daarom, wat ik meegeef aan jullie, wees betrokken in de plaats waar dan jullie zitten, wat dat ook is. Het is niet nodig om vijandschap te zoeken. Als het niet goed gaat op de plaats waar dat je zit, of je zit met een bepaald conflict of een probleemsituatie, of misschien de plaats waar je zit heeft bepaalde ideeën waarmee dat je zelf niet akkoord bent. Je hebt twee mogelijkheden. Ofwel ga je rebelleren, je gaat protesteren, je gaat tegenvechten, je gaat proberen die situatie om te vormen naar hetgeen wat jij denkt dat goed is. Of je gaat zoeken in die situatie, je gaat tijd nemen om na te denken van hoe kan ik in deze probleemsituatie mensen tot God brengen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen geholpen worden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen aangeraakt worden? Hoe kan ik mensen steunen hier? Ik zie jullie kijken. Misschien denk je, wat zegt die kerel toch? Meewerken met de stad. Wat is het ergste wat dat kan gebeuren? Ik vertel jullie dat jullie de vrede moeten zoeken, het welzijn van de plaats waar jullie zitten. Dat jullie moeten betrokken zijn, dat jullie moeten meewerken. Dat je moet zorgen, dat je moet liefhebben. Dat je moet zorgen dragen en liefhebben voor die stad. In ons geval Kortrijk en West-Vlaanderen, misschien voor veel België. Wat is het ergste wat dat kan gebeuren? Hè? Waar waren jullie tussen het jaar 81 en het jaar 89? Oké, jullie waren nog niet. Maar ik vertel dit omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die de jaren 80 nog kunnen herinneren. Weet jij waar je was in de jaren 80, Idis? Kun je nog herinneren? Op een werkdag, mag ik jullie iets vertellen. In de jaren 80, hè? Mijn mama in het jaar 83 was aan het vluchten. Ik denk dat zij 17 jaar was of 18 jaar. Zij was aan het vluchten omdat de stad werd gebombardeerd. Mensen werden vermoord. Laten we zeggen, Cambodja had in de tijd een staatsgreep gekregen. De stad, het land, was in de macht van een paar rebellen. En wat ze deden was, iedereen die niet voor die rebellen waren, afgemoord. Kopje kleiner, tak, voeten, tak, handen, afgekapt. Om ervoor te zorgen dat mensen niet makkelijk konden wegvluchten. In de grond werden mijnen geplant. Als jij eens liep, bam! De jaren 80. Jij zat op een gewone werkdag. Mijn mama was aan het vluchten in Cambodja. Luister goed. Op dat moment was er geen vrede tussen het volk en tussen de stad. Als ik zeg aan jullie, zoek de vrede van de stad, dan meen ik het. Dan meen ik het echt. Ik denk dat de mensen in Cambodja, die nu hier zitten, die moesten vluchten, denk dat ze graag aan gezegd, was er vrede, was er maar vrede tussen ons en de stad. Als God zegt aan de Joden, die in Babylon in gevangenschap waren, zoek de vrede van de stad, dan wist God waarom dat hij dat zei. In het ergste geval, als je niet akkoord bent met wat er gebeurt in België, vlucht gewoon. Het is oké. We hebben het gedaan. Mijn mama was gevlucht in 83. In 84 kwam ze aan in Thailand in het vluchtelingskamp. Op haar weg zag ze mensen kreperen van de pijn. Op haar weg rook ze vers bloed. Ik heb het niet meegemaakt. Ik was geboren in het vluchtelingskamp. Het is oké. Ik heb een goed leven gehad vergeleken met mijn mama. Maar begrijp wat ik bedoel als ik het heb over zorg voor dit land. Laten wij als christenen zorgen voor België. Laten we zorgen voor Kortrijk. In het ergste geval kun je nog vluchten hoor. Wat ik bedoel. Filippus. Ik weet, het is grof. Maar ik weet. Maar dit is wat er reëel is gebeurd. Filippus. Die kwam in Samaria en die bracht het woord, die vertelde over Jezus. En die zorgde voor mensen, want wat dat hij deed is dat hij genas mensen. Mensen die ziek waren, mensen die bezeten waren van kwade geesten, zei hij, ga weg kwade geest. Mensen die kreupel waren, zei hij van, sta recht. Filippus zorgde voor mensen in de stad. Dat waren geen christenen. Het waren mensen die zondaars waren, laten we zeggen. Het waren mensen die niet geloven. En die mensen werden genezen. Ze werden bevrijd van kwade geesten. Dus wat dat Filippus deed is, hij zorgde voor mensen. Mentaal gezien en fysiek gezien. Voor ons hetzelfde. Wij kunnen zorgen voor mensen. Is niet op mentaal vlak, dan is het op fysiek vlak. Want, wat zagen we? De mensen zagen dat Filippus goede daden deed. En omdat hij goede daden deed, waren ze opeens ontvankelijk voor zijn woord. Hé, wat vertel je daar, man? Je zorgt voor ons, je geneest zieken, je jaagt de boeie geest niet aan. Wat vertel je daar? Ik heb een God. En deze God is machtig, zegt Filippus. Staat er niet in. Kom in, weet dat hij dat deed, hoor. En weet je wat? Jullie mogen allemaal tot die God komen. Hij die het leven gaf. Oké, nice. Oké. Vertel verder, Filippus. In dit gedeelte zien we dat Filippus het volgende deed. Ik ga het eventjes voorlezen. Hè. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en daar verkondigde hij Christus. De mensen die hem hoorden en ook wonderen zagen die hij deed, kregen vertrouwen in hem wat hij te zeggen had. Samaria, hij verkondigde Christus en hij deed wonderen. Drie dingen. Er waren drie dingen die Filippus deed. Hij bracht het woord. Hij deed goede daden. Dus het woord dat betekent, hij legde, hij vertelde over zijn leven, hij vertelde over Christus. maar hij deed ook goede daden. Een derde punt wat we ook zien, wat dat niet volledig expliciet vermeld is, maar er was vrede tussen de naties. Er was vrede tussen de rassen, vrede tussen de volkeren. Misschien vraag je, hoe kom je eraan? Wel, luister goed. Filippus was een Jood en hij was in Samaria. Er was haat tussen Samaritanen en Joden, dat weten we. Maar hij kwam in die stad. Kun je inbeelden dat jullie in de stad terechtkomen? Dat je, Jan, je komt in de Zwevenstraat, hij zit daar vol, omringd door alle moslims. Of Indiërs, Pakistanen. En daar ga je gewoon zeggen, ik ga je even zorgen voor mensen. Dit is wat dat gebeurde. Filippus, die gehaat werd door de Samaritanen, was onder de Samaritanen. Maakt niet uit van welk volk dat je bent. Ik ga wonderen onder jullie doen. Wat bedoel ik eigenlijk? Wanneer dat jullie, ik heb verteld dat jullie allemaal deel zijn van de missie. En ik heb verteld dat jullie allemaal mensen moeten aanraken tot God. Jullie vragen af, hoe kan ik mensen aanraken tot God? Mijn antwoord is, er zijn honderden manieren om mensen aan te raken en te brengen tot God. Want, hoe kwamen jullie tot geloof? Luister goed. Weten jullie nog hoe dat jullie tot geloof kwamen? Ik denk niet dat jullie tot geloof kwamen omdat er iemand kwam en zei, Jan, je bent een dikke zondaar, ik lees hier in de 10 geboden dat je je vrouw niet mag bedriegen en dat je niet mag stelen. Jij hebt je vrouw bedriegen en steel. Je zou zeggen, hé Thomas, makker, ga weg man. Nee. Jan heeft dat niet gedaan voor de duidelijkheid. Jan heeft zijn vrouw niet bedrogen. Jan was geen dief. Nee. Hey, ik probeer jullie aandacht te krijgen. Jullie kregen ook niet door te zeggen, ja, wat dat jij doet daar, dat is verkeerd volgens de wet. Dus, ik ben een christen en jij bent geen christen. Oplet, jij gaat in de hel belanden. Ik kijk naar jou hier, inderdaad, ja. Nee. De meeste mensen, toen dat kwamen tot geloof, ontvonden. Luister goed. Ik miste iets in mijn leven. Ik had iets nodig. En ik kwam bepaalde mensen tegen in mijn leven en ik zag dat ze anders waren. Ik ben hier, ik kom hier bij een bepaalde groep mensen en ze hebben iets anders, ze hebben een bepaalde warmte. Ze hebben iets wat ik niet heb. Ze zijn warm, ze zijn anders, ze behandelen mij zo anders. Ik word like, gewaardeerd. Ze vinden mij oké. Ik mag hier gewoon binnenstappen en ze jagen mij niet weg of zo. Ondanks dat ik zoveel fouten heb begaan, ik ga niet vertellen wat ik heb gedaan, maar kijk, praktisch gezien, jullie zijn hier samen, hè? Jullie christenen, dat is mooi. Zoek samen met elkaar hoe dat je de stad kunt dienen. Zoek samen hoe jouw leven impact kan hebben op de stad. Want er zijn verschillende soorten mensen. Er zijn verschillende soorten tijden. Er zijn verschillende manieren. Maar wat dat niet verandert is, God verandert niet. Er is één evangelie. Ik wou dat ik jullie meer kon helpen over hoe dat je praktisch mensen tot God kon brengen. Maar ik kan het niet. Want ik zit niet in jullie leefwereld. Ik weet woord van Lou. Lou zit in zijn met allemaal kunstenaars en na. Ik weet niets van kunst. Maar ik weet dat hij weet hoe dat hij kan omgaan met zo'n soort mensen. Je zit constant tussen studenten, wat dat goed is. Je weet hoe dan die studenten, waarmee dat ze inzitten. Als ik spreek met een student, ik weet totaal niet meer waarmee dat ze bezig zijn. Je weet misschien beter. Maar ook gelijk waar in de stad. En het hoeft. Het is gewoon jouw leven. Nu, laatste punt, derde punt. Korter. De motor achter dit alles is de dood van Jezus. Waarom deden deze christenen dat? Overal waar dat ze kwamen, gingen ze het woord brengen. Wel, het volgende wat gebeurde was, deze christenen, ze waren geraakt in Jeruzalem door de dood van Jezus. Zij beseften van, ik heb inderdaad het leven gekregen van God en ik mag tot bij God komen. Ze hadden vreugde gekregen, ze hadden hoop gekregen en ze kon niet anders dan dat naar buiten kwam. Jullie hebben ook dit gekregen. Het kan niet anders dan dat je dit verder brengt. Stefanus werd gestenigd en toch vond hij vreugde, want hij zag Jezus dood. En hij zag van, hey, kijk, ik ben aan het sterven. Ik heb pijn. Ik ga hier dood. Maar ik zie Jezus aan het kruis en ik zag hoe dat Jezus meebrengt bij God. Hoe dat Jezus eenheid brengt tussen mij en God. En zijn leven zorgde ervoor dat anderen leven kregen. Want anderen vroegen zelf, waarom is Stefanus aan? Waarom sterft hij? Stefanus sterft omdat hij iets begaan. Wat bracht hij? Hij bracht God. Wie is die God? Oké. Hoe moeten we verder gaan? Praktisch voor jullie allemaal. Ten eerste, laten we allemaal leven uit dankbaarheid. Ik kijk allemaal naar jullie toe. Wees dankbaar. Besef dat jullie het leven hebben gekregen van God. En dat je ooit, dat je nog altijd fouten hebt, dat je zonde hebt, maar dat je eenheid kunt hebben met God. Daarom, wees dankbaar. Ik zeg meteen, als je thuis komt vanavond en je zegt oké, dan ga je in gebed met God en zeg, dank u wel, Vader. Dank u. Heb liefde voor God. Maar dan zeg ik ook, heb liefde voor mensen rondom jullie. Mensen kijken niet naar wat hij zegt. Nu tegenwoordig niet meer. Ik heb dat verteld over mijn collega. Mijn collega kon niet overtuigd worden met woorden. Hij was veel te slim. Mensen worden slimmer tegenwoordig. Denken dat ze slimmer worden. Ik kan dat zeggen. Want als je God hebt, er is niets slimmer dan wijsheid en van God. Maar mensen kijken naar je leven. Dus dat betekent, besef dat jullie leven impact heeft. Niet meer wat er uit je mond komt, maar hoe dat je leeft. Ben je overtuigd over dit alles? Dan is het moment om vooruit te gaan met God. Laat u dopen, zeg ik u. Laat u dopen als getuigenis voor uzelf en God. En als getuigenis naar anderen. Dit is de eerste stap met God. Het kan zijn dat je momenteel zonden hebt, dat je momenteel problemen hebt en al. Wel, keer je ook tot God. Zeg, God, ik ben een dikke zondaar. God, ik zit met die problemen in mijn leven en ik raak er niet vanaf. God, help mij. Vraag vergeving. Beleid uw zonden bij broeders en zussen dat je kunt vertrouwen. Beleid uw zonden bij ons. Belangrijk. Houd het niet voor jezelf. Het is tijd dat je zonden begint te beleiden. Jullie allemaal, als je hier zit. Heb dankbaarheid. Zorg voor anderen. Keer je tot God. Ga je zonden beleiden. En begin ook bij je eigen leven. Zorg ervoor dat je huwelijk in orde is. Heb je problemen in je huwelijk? Zorg ervoor dat je huwelijk in orde komt. Ga bij God, ga met God, ga samen met je vrouw of man, zoek samen God en zoek die vrede in je huwelijk. Zoek de vrede in jullie gezin, in jullie familie. Zoek de vrede en rust in de kerk tussen jullie en jullie broeders en zusters. Zoek de vrede met je collega's, buren, kennissen en met overheden. Ik meen dit. Dit is echt om over na te denken. Stefanus stierf. De dood van Stefanus betekent het volgende. Hij was bereid om te sterven. Ik vraag aan jullie niet dat jullie sterven. Dat vraag ik niet. Ik vraag niet dat jullie hoeven voor mij niet te sterven. Maar ik vraag dat er een bepaalde dood is in jullie leven. Luister goed. Keuzes maken. Hoe dat jullie leven in deze wereld. Op een bepaald moment moet je kiezen. Ga ik deze keuze maken voor mezelf? Of ga ik het maken om anderen te dienen? Je zult merken, als je keuzes moet maken en je kiest om niet jezelf te dienen, dan kan het zijn dat dit als een dood voelt. Dit is het kortste gedeelte. Ik moet vlug doorgaan. Ik heb niet zoveel tijd meer. Maar ik doe maar. Jullie gaan keuzes moeten maken in jullie leven. In jullie leven moeten jullie keuzes maken. Stel dat je voor het zegt, oké, ik heb een probleem met mijn huwelijk. Ga je vechten voor je eigen trots of ga je vechten voor jouw huwelijk? Het kan zijn dat je zegt van, oké, ik ga mijn trots opzij zetten. Wel, dit voelt als een dood voor mij. Want ik ga mezelf eventjes wegcijferen. Maar jouw dood zorgt voor het leven van anderen. Ook wat hij doet met je financiën. Wat hij doet met je tijd. Wat hij doet met prioriteiten in je leven. Maar wat hij ook doet, heel belangrijk. God is bij jullie. Hij zei nooit alleen. Je doet het niet uit eigen kracht. God is bij jullie. God is machtig. Heb het vertrouwen dat God jullie zal bijstaan in wat hij ook doet. Twee kleine puntjes. Kleine kanttekening. Misschien denk je, de kerk is niet relevant meer. De kerk is aan het uitsterven. We zijn hier met minder en minder aan het wonen in de pottenbakker. Luister goed. Na 2000 jaar zitten wij hier na 2000 jaar zijn jullie tot geloof gekomen. Zijn jullie blootgesteld aan het evangelie. Jarno en Jethro. Vorige week waren er echt mooie getuigenissen. Ik denk dat dat was vorige week. Mooie getuigenissen over hoe dat mensen dankbaar waren voor God. Overal ter wereld zijn er kerken. In Kortrijk, denk dat we tegen de 20 verschillende kerken zitten, of meer. Enkel in Kortrijk alleen al meer dan 20 kerken. Hoe bedoel je, de kerk is aan het uitsterven? Maak je geen zorgen, God heeft alles in de hand. Conclusie. De kerk is een beweging. Jullie maken allemaal deel uit van deze missie. Jullie zijn het zout, jullie zijn de tentakels. 2. Zoek samen de vrede van de stad, de vrede van de plaats waar je bent. Jullie leven heeft invloed op mensen rondom je. En 3. De motor is Jezus. Hij stierf, wij zijn dankbaar. We zijn dankbaar, hij gaf zijn dood. Laten we keuzes maken die ook onze dood kunnen zijn. Laten we het samen doen. Mekaar vooruit duwen. Gaan we danken samen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons vooruit doet, Vader. Vader, we mogen beseffen dat we het leven kregen van u. We zijn u daarvoor dankbaar. Ik vraag dat u ons als mensen hier aanwezig, christenen aanwezig, dat u ons toont hoe dat we mensen kunnen brengen bij u, Vader. Want we hebben het verlangen dat we allemaal bij u mogen zijn, Vader. Dank u wel, Vader, voor alles wat dat u doet, Vader.
En ben blij, Thomas, dat je mij weer gebruikt in uw preken als voorbeeld. Ik heb het een beetje gemist de laatste tijd. Dus we gaan nog een lied zingen en dan de mededelingen.
Kunnen we allemaal recht staan, alsjeblieft?
Thank you.
Zo, dan wil ik nog afsluiten in gebed. Vader, wij danken u, Heer, voor deze dag, voor uw aanwezigheid hier in ons midden, Heer. We danken u dat we mochten samenkomen met broeders en zusters rondom u, Heer, rondom uw woord. Dat we mochten liederen zingen, u aanbidden, omdat we weten dat u onze God bent. En we vragen dat ook om elke dag bewuster van te worden, Heer, welk een voorrecht we hebben. Ja, om u te kennen, Heer. Wilt u ons zegenen en ons verder ook bewaren? Wilt u ons leiden, Heer, in al die dingen? En wilt u inderdaad ons gebruiken om onze stad, dorp ook te kunnen bereiken met uw woord, Heer? Dit vragen we uit genade. Amen. Iedereen nog een goede zondag.